Barbara kijkt voor de veiligheid die ene zin nog na.
Ja, maar het is volgens mij goed. Het is volgens,
ik keek ook, dus ik dacht, ja, het is toch goed vertaald. Dus ons probleem is voortdurend dat we geneigd zijn toch die, ook haar teksten, nou ja, dat doen we met de schrift ook, dus er toch iets fatsoenlijkers van te maken. En dat in de tijd al was heel grappig, dus Fakemarken van Dag Hammarskjöld. De vertalingen, ook in het Engels, et cetera, zijn toch steeds weer geneigd om het onbegrijpelijke begrijpelijker te maken. En dat is natuurlijk verleidelijk als je vertaalt, om dan het toch maar iets logischer te maken. Maar het is, de kunst is ook om die verleiding te weerstaan en de onbegrijpelijkheid te laten. Want God is gelukkig onbegrijpelijk. Dus soms zei iemand tegen mij van, ja, je gebruikt zo makkelijk dat woordje God. Ik zei, ja, dat is het meest fantastische woord, want ik weet echt niet wat het betekent. Dus ja, het is maar als je... Goed, we waren bij slechts van die menselijke wezens die men bemint, erkent men ten volle het bestaan. Het geloof aan het bestaan van andere menselijke wezens als zodanig heet liefde. Het is dus niet allerlei emoties van, God, ik heb zo'n warm gevoel bij die andere mens. Nee, dus dat je het geloof aan het bestaan, dat je dus werkelijk een ander ziet. Dat je gezien wordt. Nou, het is tegenwoordig, begint het commercieel, blijkbaar dat het ook doordringt. Dus dat kassières in de supermarkt tegenwoordig je zien. Dat was vroeger ook niet zo. Dus bij conducteurs in de trein, blijkbaar dat men leert dat men, dat je ook echt naar iemand kijken kunt. Maar een verpleegster in het ziekenhuis zei ooit tegen ons van, ja, iemand wassen, dat betekent naar iemand kijken. Dus iemand zien. En dat kost niet meer zorgminuten. Maar het is wel een groot verschil of je gewassen wordt door iemand die je niet ziet, of iemand die je ziet. Het is heel simpel. Niets dwingt de geest om aan het bestaan van wat dan ook te geloven. Het is het geloof aan het bestaan van andere menselijke wezens als zodanig heet liefde. Dus niets dwingt ons om werkelijk aan het bestaan van anderen te geloven. Ja, en we lopen langs een heleboel mensen heen zonder aan hun bestaan te geloven. Subjectivisme, absoluut idealisme, solipsisme, scepticisme, zelfs de Upanishads, de Taoïsten en Plato, die allen dit filosofische standpunt gebruiken om tot de hoogste graad van zuivering te komen. Dus, dat je werkelijk gelooft in het bestaan van de ander. Daarom is het enige contactorgaan met het bestaan de aanvaarding, de liefde. Je werkelijk aanvaardt dat die ander er is. Dat die ander anders is dan jij. Dat is liefde. Daarom zijn schoonheid en werkelijkheid identiek. En daarom zijn vreugde en gevoel van de werkelijkheid identiek. Schoonheid en werkelijkheid. Dus kijk, wij zijn, in de ogen van God zijn wij schoon. Zijn wij prachtig? Zijn wij beminnenswaardig? Omdat Hij ons ziet. En een ander tegenover je, wordt prachtig, wordt schoon, wordt beminnenswaardig, doordat je iemand ziet. En niet andersom. Dus zo kijken naar een ander, dat de schoonheid van die ander oplicht. Het is zo simpel als wat. Maar ja, de behoefte om scherper, om schepper te zijn van wat men bemint, dat is een behoefte tot nabootsing van God. Maar het is een neiging tot de valse godheid. Behalve dan als men zijn toevlucht neemt tot het model gezien van de kant van de hemel. Dus de behoefte om schepper te zijn van wat je bemint, dus dat je de ander eigenlijk wil maken zoals ik hem graag wil zien. Ja, dus ja, ik bemin jou, maar ik bemin diegene in jou die ik tot leven roep. Dus dat die imaginaire ander. Dat is de behoefte tot nabootsing van God. Dus ik wil. Kijk, wat God wel lukt, dat hij namelijk door naar mij te kijken mij beminnenswaardig maakt. Dat de manier waarop ik kijk, dat ik toch voortdurend kijk van ja, ik zie jou wel zo aan dat je beminnenswaardig wordt, maar dan moet je toch wel ietsje opschuiven in mijn richting. Nou, dat dubbele in onze onvoorwaardelijkheid, die toch stiekem nog een beetje voorwaardelijk blijft. Kijk, daar zit het punt. Maar het is de neiging tot een valse godheid. We willen wel net als God schepper zijn van de ander. Maar ja, dat is een valse godheid. Want behalve als men zijn toevoeging neemt tot het model gezien van de kant van de hemel. Dat ik werkelijk naar die ander kijk zoals God naar die ander kijkt. De zuivere liefde van de schepselen, niet de liefde in God, maar de liefde die door God is heen gegaan, als door een vuur. Dus werkelijk de anderen, de schepselen, gaan beminnen, dat is liefde die door God is heen gegaan, als door een vuur. Dus dat onze liefde zeg maar in dat vuur van Gods liefde meegenomen wordt en daardoor zuiver wordt en daardoor helemaal zo in dat vuur van Gods liefde opgenomen wordt, dat iedere vorm van terugbuiging op onszelf, dat iedere vorm van eigenbelang in feite opgelost is. Liefde die zich heel losmaakt van de schepselen om tot God op te stijgen. En terugkomend vervlochten is met de scheppende liefde van God. Prachtig, dus de liefde die zich losmaakt van de schepsel, dus losmaakt van die ander tegenover mij, maar die opstijgt naar God om terugkomend met God deel te hebben aan die scheppende liefde van God.
Ik vind het echt Pinksteren. De geest die neerhaalt.
Ja.
En
ja.
We verstaan elkaar
ja.
Allemaal. En,
ja.
En het scheppende.
Ja, het scheppende. Het is werkelijk. Dus ja, hoe kom ik zover dat ik die ander ga beminnen?
Ja.
Ja, dat is de geest. Het vuur van Gods liefde. Op deze wijze verenigen zich de twee tegengestelden. Die de menselijke liefde uiteenscheuren. Het geliefde wezen beminnen zoals het is. En het willen herscheppen. Nou, het willen herscheppen is natuurlijk, wij willen voortdurend, ja, kijk, ik bemin jouw betere ik. Want jij bent eigenlijk die ik achter mijn ogen heb. Die bemin ik. Maar ja, de narigheid wil dat die ander toevallig niet is. En dus die ander beminnen zoals die is. En niet die betere ander die ik eigenlijk meen dat die ander zou moeten zijn. Ik ken jou beter dan jij jezelf. Want jij hoort eigenlijk zo te zijn, zoals ik jou ken. Psychologisch is dat zo interessant hoe slim wij zijn. Juist. Ingebeelde liefde voor de schepselen. Dus zij begint vaak dus met zo'n want dat is het zeg maar, topic waar ze dan eventjes over gaat hebben. Men is vastgebonden door een touw aan alle objecten van de gehechtheden. En een touw kan altijd breken. Men is ook vastgebonden door een touw aan de ingebeelde God. Aan de God voor wie de liefde ook gehechtheid is. Dus liefde, dat koppelen we altijd aan gehechtheid. En gehechtheid, dat is altijd dus op grond van een touw dat kan breken. Dus dat, ja, ik bemin jou, ik ben gehecht aan jou. Maar dat betekent, ik ben gehecht aan dat beeld van mijzelf, wat ik op jou projecteer. En dat doen we met God precies hetzelfde. Dus we leven in een wereld met geprojecteerde anderen en we leven in een wereld met een geprojecteerde God. En dan zijn we allemaal zo afschuwelijk gelukkig in die denkbeeldige wereld. Ja, dat bespaart ons de moeite om werkelijk oog te gaan krijgen voor die ander. Ja, dat is maar lastig. Die ander die niet past in mijn beeld. Imaginair. Ingebeelde liefde. Maar aan de ware God zit men niet vastgehecht. En daarom is er ook geen touw dat doorgesneden kan worden. Hij treedt binnen in ons. Il altre. Hij treedt binnen in ons. Hij alleen kan binnentreden in ons. Alle andere dingen blijven buiten. Hij alleen kan bij ons binnentreden. En wij kennen van hen slechts de wisselende spanningen van gradatie en van richting. Die druk uitoefenen op het touw. Wanneer er sprake is van verplaatsing van hen of van ons. Dus die gehechtheden. Dat al die bindingjes die er zijn, die zijn altijd gebaseerd op iets van mij, wat een akkoordje sluit met iets van jou. Dat zijn gehechtheden. Maar dat iets van mij is al imaginair en dat iets van jou is ook al imaginair. En zo leven we in een wereld wat één groot theater is en wat net echt lijkt. Dat is ingebeelde liefde. We leven in een wereld van ingebeelde liefdes. Omdat die onvoorwaardelijke liefde, dat is genade. Dus dat boek heet er zo Pesanteur et Crasse. Het is dus die zwaartekracht die ons voortdurend weer de twee benen op de grond houdt. Terwijl de genade ons juist meeneemt in een lichtvoetigheid waarin we meegenomen worden om net zo gek als God te worden. Liefde heeft behoefte aan werkelijkheid. Dus niet dat imaginaire, dus werkelijke liefde. Dus die wil werkelijk van de ander gehouden.
vraag me wel af of wij niet bij momenten in een mengvorm van die liefdes bestaan.
Of wij niet met momenten in een...
Je schetst heel sterk een dualiteit nu.
Ja.
Tussen Gods liefde en waar wij zelf toe in staat zijn. Terwijl ik denk dat dat een scherpe scheiding is. Dat soms God zeker door ons heen kan komen. Al is het maar een moment.
Ja. Nou ja, kijk, het probleem is, en dat doen alle mystici, dus die laten haarscherp zien hoe er een totaal contrast bestaat tussen de logica van de menselijke liefde en de logica van die onvoorwaardelijke liefde van God. Dus onze voorwaardelijkheid en de onvoorwaardelijkheid van God. Maar, en daar heb je gelijk, hoe zeer wij ook gebonden zijn aan de zwaartekracht, aan de pesanteur, de genade sijpelt er voortdurend doorheen. En God neemt ons mee om, zonder dat we het weten, zonder dat we het willen, zonder dat we het in de gaten hebben, dat we net zo gek als hij worden.
Precies.
Ja. Maar dat kun je niet plannen, dat kun je niet voornemen, want dus, dan wordt het weer zwaartekracht, pesanteur. De genade doorbreekt. En daarom ook dat dat boekje over de aanvechting gaat heten, de ontwrichtende werking van het geloof.
Ja, het is God die dat ontbreekt.
Ja.
Dat doe ik niet.
Nee, daarom kan hij alleen maar doen. De genade.
Ja.
De genade. Het, ook al drukt de zwaartekracht je voortdurend toch trouw te blijven aan de menselijke logica, om iemand met gezond verstand te blijven, gaat toch de genade met je aan de loop. Hij werkt. Dus God bemint zichzelf via ons. En hij bemint de ander via ons.
Maar je kan,
dat
het is toch ook een soort ontvankelijk opstellen. Ook al, ik heb geen afstemmen of zo.
Ja, maar ontvankelijk zijn, afstemmen op, dat is altijd toch nog een stap die ik zet.
Precies, ja.
En
het gebeurt gewoon.
Hij heeft die stap allang gezet. Dus mijn ontvankelijkheid is een ontvankelijkheid voor iets wat er allang is.
Ja.
Dus God heeft ons het eerst bemind.
Ja, precies.
En omdat hij ons bemind, sijpelt bij ons toch een beetje binnen dat vermogen om te beminnen. Die bovennatuurlijke liefde. Maar hij laat ons ook de vrijheid om onze deur te sluiten.
Ben je vrije wil in die zin?
Ja. We hebben de mogelijkheid om nee te zeggen.
Maar ook dat is besloten in de schepping, die mogelijkheid.
Ja.
Ja.
Ja, dus maar, dus wat Dag Hammarskjöld in de Pinkster 1961 schrijft, ooit zei ik ja. Ooit zei ik ja. Maar dat neemt niet weg dat ik nee kan zeggen.
Ik heb het alleen maar Gods wil was. Ook zelfs mijn nee is Gods wil.
Ja. Ja. En toch.
Ja.
Nou, wel dat u nee kunt zeggen is Gods wil. Maar dat u nee zegt, dat is niet Gods wil.
Niets wat niet Gods wil is.
Dat klopt. En toch.
En toch. Dus altijd het ja maar.
Ja. Dat de weigering de weigering, dat komt direct ook nog wel bij haar hoor, dus de weigering, dus dat wij moeten instemmen met.
We moeten niks.
Nee, dus zijn, ja. hij bedelt onze instemming met het niet zijn.
Het is alleen maar zijn.
Ja, het niet zijn. Het niet zijn, dus dat is dus die terugkeer naar die ongeschapenheid.
Waar we al zijn.
Ja, ja.
Het is geen woordspelletje hoor.
Nee, maar...
Het nadruk op het ego wat kan en moet en goed. Ik heb genade nodig en zo niet ben ik geklost of zo.
Nou, dat valt wel mee.
Ja.
Even kijken, dan ben ik het al kwijt. Dus liefde heeft behoefte aan werkelijkheid. Bestaat er iets afschuwelijkers dan door een lichamelijke verschijning een ingebeeld wezen beminnen en zich op een dag daar rekenschap van geven? Dus liefde vraagt om werkelijkheid. Dus liefde vraagt erom dat ik werkelijk die ander bemin. En het is afschuwelijk als ik op een gegeven moment ontdek dat ik eigenlijk helemaal die ander niet bemin. Maar dat ik toch een ingebeeld wezen bemin. En daar zijn we voortdurend mee bezig. Ik ben voortdurend bezig van een ingebeelde ander te houden. Je bent getrouwd met een ingebeelde ander. En toch.
Oh, en dat toch. Is zoals het is.
Ja. Nee, ik weet het. Heel wat afschuwelijker dan de dood. Want de dood verhindert de beminde niet bestaan te hebben. Dus het is afschuwelijker te ontdekken dat je een ingebeeld wezen bemint, dan dat de ander dood is. Dat is niet zo erg. Dan dat je ontdekt van, ja, ik heb eigenlijk altijd alleen maar ik ben getrouwd met een ingebeelde ander. Een ingebeeld wezen. Dat is veel erger dat je dat gaat ontdekken, dan dat die ander doodgaat. Want die beminde heeft tenminste bestaan. Dat is de straf voor de misdaad. Liefde gevoed te hebben met de verbeelding. Dus mijn liefde, mijn werkelijke zijn voor die ander en helemaal opgaan in het beminnen van die ander, maar die dat gevoed te hebben met de verbeelding. Het is lafheid. Is dat ongeveer waar jouw tekst komt?
Ja.
Het is lafheid om bij mensen die men bemint een andere troost te zoeken. Of te verlangen dan die welke kunstwerken ons schenken, die ons helpen door het simpele feit dat zij bestaan. Beminnen, bemind worden, dat maakt alleen maar dat dit bestaan wederzijds concreter en onophoudelijker voor de geest komt te staan. Het moet echter voor de geest komen als de bron van de gedachten, niet als hun object. Als er een reden toe is te verlangen begrepen te worden, dan is het niet voor zich, maar voor de ander. Om voor hem te bestaan. Dan gaan we weer even terug. Het is lafheid om bij de mensen die men bemint een andere troost te zoeken dan die welke een kunstwerk ons kan schenken. Een andere troost te zoeken dan die, ja, een mooi schilderij of de ramen hier in de kerk. Of, dus een andere troost te zoeken. Dus de ander is de ander.
Onbaatzuchtig, past dat woord daar?
Hm? Ja, dus dat is werkelijk van die ander te gaan houden. Dus dat die ander mij geen troost geeft omdat die mij iets geeft. Een kunstwerk. Dus een kunstwerk dat simpele feit dat ze bestaan.
Maar dat is dan de lafheid.
Nou, de lafheid dat men bij mensen die men bemint
een andere
troost zoekt dan die welke de kunstwerken ons schenken.
Ja,
dus een andere troost zoeken of verlangen die hen te geven, troost te geven. Dus de relatie van mij met een ander mens is wat anders dan een kunstwerk.
Of de natuur, of noem maar op.
Ja, een bloem, of troost te zoeken inderdaad, of naar het strand te gaan, of noem maar op. Het is lafheid om die ander zelf uit de weg te gaan, te ontlopen, door die ander alleen maar te beschouwen als iemand die mij troost geeft, iemand die me gezelschap geeft, iemand die er voor mij is, die
als middel.
Als middel, dus als middel. Een kunstwerk, oké. Okay.
Die is er en hoeft niet meer. Die zien wij aan, je kunt er naar kijken of niet, waarderen of niet. Ja. Het kunstwerk niet uit.
Nee, dat kunstwerk wordt er niet warm of koud van. Of ik het nou wel wat vind of dat ik het. Dat ik
wel.
Ja, gelukkig wel, ja.
Dus zo moet je die mensen beminnen.
Nee.
Zoals het kunstwerk.
Nee.
Dat staat er wel.
Je moet niet anders zoeken.
Een andere troost te zoeken dan die welke kunstwerken ons schenken. Dus een ander.
Om een andere troost te zoeken.
Je kan niet eisen dat mensen van jou, je kan dat niet eisen van een ander, dat die jou troost geeft. Het is, wat rijst op uit een kunstwerk, wat rijst op uit poëzie, wat rijst op, ja.
Ja, troost. Ja.
Schoonheid, troost.
Ja.
En dat is, dat is een middel wat jij zegt, of onbaatzuchtig, dat is om niet. Laat ik het zo zeggen. Dus als je te veel eist van de ander, dat noemt zij dan lafheid.
Dat is gewoon de ander omdat hij bestaat. En dat is voldoende.
Ja.
Ja.
Dus je moet de ander lief hebben zoals dat van een schilder.
Ja. Dus zeg maar een kunstwerk wat geen porum is.
Wat
niks is, wat. Ja, wat er niet uitziet, wat. Ja. Maar kijk, bij een kunstwerk kan ik zeggen, nou dat is niks. Dat is niks. Maar bij een andere mens kun je dat niet zeggen. Ook al is die ander geen porum, dan nog. Dan nog. Ja.
Ook een kunstwerk wat je niks vindt, dat blijft een kunstwerk.
Ja, maar dat kan je dan rustig laten zijn. Terwijl een ander mens kan ik niet. Het is lafheid als ik de ander is er niet om mij. Kijk, het is wat. Het moet echter voor de geest komen. Als de bron van de gedachte, niet als een object. Kijk, een kunstwerk is alleen maar een object. Dus de ander is een bron van mijn gedachte. Dus de ander opent mijn ogen. De ander zelf opent mijn ogen voor de beminnenswaardigheid die God in die ander gelegd heeft. En die is geen object van mijn kijken. Maar is de bron van de gedachte. Dus de ander helpt mij voortdurend om te gaan ontdekken hoeveel beminnenswaardigheid God in die ander gelegd heeft. En als de ander slechts een object zou zijn, dan zeg ik, ja goed, kijk, jij bent toevallig een slecht object. Pech hebben. Ja, dus je hebt mensen die gelukt zijn en je hebt mensen die in mijn ogen mislukt zijn. Nou ja, Maar goed, dat geldt hetzelfde voor iemand die dementeert of iemand die geestelijk gehandicapt is. Of, ja. Kijk, wij plakken overal plaatjes op. Dus van ja. En dan krijg je van dat soort stomme uitingen van is dat nog menselijk leven? Ja, flauwekul. Het is het leven van God wat daar zich afspeelt. Het is leven van God wat daar zich afspeelt. En zelfs iemand die zwaar gedementeerd is, weet dat. Weet dat. Zoals een baby die net geboren is, dat weet. Ja, die moet je natuurlijk niet gaan vragen van hoe het zit. Maar die weet dat. Een gedementeerde weet dat. Het is geen object. Maar de bron van mijn gedachten. Als er een reden toe is te verlangen begrepen te worden, dan is het niet voor zich, maar voor de ander, om voor hem te bestaan. Terwijl natuurlijk wij, ik wil begrepen worden. Ik wil begrepen worden, ja.
Herkenning.
Ja, kijk, waar het om dat de ander mij begrijpt, is dat is voor die ander. Om voor hem te bestaan. Ik gun die ander dat hij mij begrijpt. Terwijl wij het meestal omdraaien van ja, maar ik wil begrepen worden. Ja. Ja, ook al word ik niet begrepen, mijn zorg. Kies. Alles wat vuig en middelmatig in ons is, komt in opstand tegen de zuiverheid. En heeft het nodig om het eigen leven te redden, deze zuiverheid te bezoedelen. Dus alles wat vuig en dus middelmatig in ons is, wat komt in opstand tegen de zuiverheid. En wil die zuiverheid dus ook bezoedelen. Dus wat middelmatig in mij is, komt in opstand tegen de zuiverheid van het leven van God, wat zich afspeelt in die ander. En dus is het veel makkelijker om te zeggen, ja, maar kijk, in jou, dat lijkt er wel een beetje op, maar jij bent toch maar een halve mens. Jij bent toch niet eigenlijk zoals je moet zijn. Jij bent onvolmaakt, er mankeert van alles aan jou, et cetera. Nou, dus die terwijl dat bespaart mij de moeite om te gaan zien hoe fantastisch dat leven van God zich afspeelt in die ander. Nou, bijvoorbeeld iemand die zwaar gedementeerd is of die in een psychiatrische inrichting zit. Ja. Natuurlijk makkelijk is om die af te doen. Om die af te doen van, ja, die mens is gedementeerd. Dus die hoef ik niet te zien. Die kan ik aan de kant schuiven.
Maar het gaat ook voor getalenteerde mensen, die hoog in het het gaat om de dualiteit.
Ja, dat is precies hetzelfde. Ja. Dat draait ze direct ook om. Bezoedelen is wijzigen. Dat is aanraak. Dus van bezoedelen, dus ik zie jou wel, maar ik zie enkel het schone dat men niet kan willen veranderen. Is dat wat men niet kan willen veranderen, het schone. Macht grijpen over, dat is bezoedelen, bezitten. Dat is en bezitten, dat is bezoedelen. Dus ook, dus iemand, ja, dus iemand die ik bewonder, doe je precies hetzelfde. Dan bewonder ik dat wat ik bewonderenswaardig vind in die ander. En dus ook reduceer ik die ander tot datgene wat ik bewonderenswaardig vind. En niet. Dus ik plaats hem op een voetstuk om geen last van die ander te hebben. zuiver liefhebben, dat is instemmen met de afstand. Dat is de afstand aanbidden tussen zichzelf en wat men bemint. Zuiver beminnen, dat is dus die afstand bewaren. Dus die afstand waarin die ander niet is wat ik achter mijn ogen heb. Dat die ander de ander is. Nou, Levinas, Buber, je hoort hier alles terugkomen.
En die schijnbare afstand, is dat de Heilige Geest?
Ja, dat is de liefde. Dus de, kijk, God houdt afstand van ons in de zin van, ja kijk, dus een verstandige God die zou zorgen dat wij niet doodgaan, we niet ziek worden, dat we niet oud worden, dat allerlei rampen ons niet treffen. Maar hij trekt zich terug om ons toe te vertrouwen aan onszelf. Hij houdt afstand. Een afstand houden van de ander is ook dus die ander de kans geven om zichzelf te zijn. Om zichzelf te zijn.
Dat was bij een lezing van Robert Burgraaf en die had het erover dat die vertelde over Levinas, ging dat, mm-hmm. bij de jongvereniging. En die zei, wat mij heel erg opviel, was dat hij het steeds had over de andere zien, maar niet het uiterlijk. Wat spreekt uit de ogen? En had het over de, wij zijn verantwoordelijk voor de verantwoordelijkheid van de ander. En dat duurde even, maar het heeft ook te maken met het present zijn voor de ander zonder het over te nemen van de ander.
Ja.
Ja, en, ja. Had hij, en dat is eigenlijk ook liefde, waar jij het nu over hebt.
Ja, ja. Dus het rijmt allemaal heel erg. Dus ja. Verantwoordelijk zijn voor de verantwoordelijkheid van de ander.
Ja. Dus verantwoordelijk zijn jegens dan,
ja.
Niet voor de ander.
Nee.
Nee, maar dat de ander tot pas omkomt. Ja. Maar niet omdat jij het overneemt.
Nee.
Ja.
Ja, maar het gaat ook altijd vooraf aan je eigen besluit.
Ja.
Dus je was altijd al verantwoordelijk.
Ja.
Je wordt met verantwoordelijkheid aangedaan.
Ja.
Dus die ander ziet jou aan, je was het altijd al. Dus je bent altijd al te laat.
Ja, God heeft ons altijd als eerste bemind.
Als eerste.
Als eerste.
En die verantwoordelijkheid had ik al.
Ja. Ik ontdek het alleen nu pas.
Ik ontdek dan zelf onverantwoordelijkheid.
Ja.
Zo, ja.
Ja. De verbeelding is altijd gebonden aan een verlangen. Dat wil zeggen aan een waarde. Dus ik verbeeld mij altijd iets wat voor mij waardevol is. Alleen het verlangen zonder object is leeg. Van verbeelding. Is prachtig dus het verlangen zonder objecten. Zonder dat het zich vastklampt aan het object van mijn verlangen. Dat leidt dus verlangen naar je geliefde. Maar niet als object. Dus werkelijk die ander. Dus die ander vrijlaten van mijn plaatje wat ik op die ander plak. Leeg van de verbeelding. Er bestaat werkelijke tegenwoordigheid van God in ieder ding, dat de verbeelding niet aan de blik onttrekt. De werkelijke tegenwoordigheid van God in ieder ding, dat de verbeelding niet aan de blik onttrekt. Kijk, dan zie ik die werkelijkheid van God, zie ik overal om mij heen. Het schone maakt zich in ons meester van het verlangen. En ontdoet het van een object. Terwijl het hem een aanwezig object geeft. En hem zo verbiedt naar de toekomst te snellen. Dus naar de toekomst snellen, dat is natuurlijk voor het. Ja, wil jij beminnenswaardig voor mij zijn, dan zal je toch zo en zo moeten zijn. Dus werkelijk van die ander gaan houden zonder ja, die ander te claimen in de zin van nou, dan moet jij toch wel zo zijn. Jij hoort toch wel degene te zijn met wie ik denk getrouwd te zijn. Ja. En het wordt nou, na zoveel jaar, wordt het toch wel tijd dat je eindelijk zo bent.
Als ik je bedoeld heb.
Ja, als ik jou bedoeld heb. Ja. Ja. Ja, maar het is zo interessant dat juist de mystiek, die heeft een fantastisch psychologisch inzicht. Dus zo doen wij dat. Zo doen wij dat. Dus verbied naar de toekomst te snellen. Dat is de prijs van de kuise liefde. Alle verlangen naar genot situeert zich in de toekomst, in het denkbeeldige. Terwijl daarentegen, als men alleen maar verlangt dat een wezen bestaat, het bestaat. Wat dan nog meer verlangen? Wat dan nog meer verlangen dan dat je geliefde bestaat? Dat is werkelijk de ander verlangen. Dus iemand die bestaat. En dan maakt het niet uit of iemand gaat dementeren of kanker krijgt. Goed, dat maakt wel uit, maar in die diepte maakt het niet uit. In die diepte maakt het niet uit. Het beminde wezen is dan naakt en werkelijk. Niet verhuld door de imaginaire toekomst. Dus werkelijk houden van die naakte persoon tegenover je. En die je niet opgetuigd hebt, aangekleed hebt met mijn imaginaire toekomst. Maar dat is natuurlijk wat we toch wel steeds met elkaar doen. We zijn steeds bezig elkaar op te tuigen met van ja, ik verlang naar jou. En dan bedoelen we die imaginaire jou die ik eigenlijk graag zou willen zien. Maar gewoon alleen maar van, ja, jij bent. Ja, jij bent niet wie ik graag zou willen, maar jij bent. Dat is liefhebben. De gierigaard bekijkt zijn schat nooit zonder deze zich x-maal groter voor te stellen. Dus de gierigaard, daarom is hij zo gierig. Dus dat is natuurlijk wat je elke avond op televisie, als het over de beurs gaat, allemaal van die mensen die zich hun schat veel groter voorstellen dan die in feite is. Ja, het zijn natuurlijk allemaal luchtbellen die ze bezitten, maar goed, ze verbeelden zich allemaal dat ze hartstikke rijk zijn. Nou ja, af en toe worden die luchtbellen doorgeprikt. Dan komt een zinnetje, daar is wat fout gegaan. Het is nodig dood te zijn om de naakte dingen te zien. Il faut être mort pour. Het is nodig dood te zijn. Dus je moet eerst aan jezelf afgestorven zijn om de naakte dingen te zien. Om de ander in de naakte schoonheid van het bestaan te gaan zien, moet je zelf dus dood zijn. Moet je zelf afgestorven zijn in al jouw imaginaire verlangens. Pas wanneer ik al mijn imaginaire verlangens losgelaten heb, lukt het mij om werkelijk de ander te gaan zien zoals die werkelijk is. Maar ja, daar heb je een lang huwelijk voor nodig. Zo is er in de liefde kuisheid of gebrek aan kuisheid. Al naar gelang het verlangen wel of niet gericht is op de toekomst. Het is prachtig hoe dus de lichamelijke liefde, de l'amour charnel, en de kuise liefde. Dus kuise liefde, dat is kuisheid. Ja, niet of je al of niet seks hebt, dat heeft er niks mee te maken. Dus kuise liefde. Dus dat is dus werkelijk die ander beminnen in de naaktheid van het bestaan zelf. En niet geconditioneerd aan mijn verlangens.
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Ja, ik vraag me af hoe zich dat nou verhoudt tot in het intermenselijk verkeer, tot het kritisch zijn naar elkaar toe. Want dat heeft toch ook een sociale functie, hè, dat je elkaar weer corrigeert.
Nou, kijk, daar is precies het kritisch zijn naar elkaar. Als dat geconditioneerd wordt door de ander helpen om werkelijk te gaan worden wie die in de ogen van God is. Of het kritisch, dat zou kuise liefde zijn. Onkuise liefde is dat ik de ander wel probeer te helpen om te worden wie, en dan zeg ik wie die in de ogen van God is, maar ik bedoel zoals ik hem eigenlijk wil hebben. Nou, dus die dubbelheid, en dat is precies waar zij natuurlijk steeds, het is onderscheiding der geesten. Ik wil zo naar jou kijken dat jij de kans krijgt om te worden wie je in de ogen van God bent. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat in mijn blik er ook nog iets zit van hoe ik jou wil hebben. Nou, het is voortdurend doodgaan aan dat stervend leven. Dat voortdurend loslaten van, ja, zoals God jou ziet, staat misschien wel verdomd haaks op zoals ik jou graag wil zien. Dus het is ook dat die zelfverloochening, dat renonceman, dat losmaken, losgemaakt worden van. Dus die ander gaan beminnen via God. En dat was zoals ze het letterlijk zei, dus via God. En dat betekent dat ik permanent teruggefloten word.
Maar elkaar heeft een wens aan het grondslag, dat kun je niet doen. Want elk doen is vanuit het ego.
Nee, maar het is de genade de kans geven. Pesanteur ekras. Zwaartekracht. Nou, dus ik ontkom niet aan de zwaartekracht. Terwijl ik tegelijkertijd door de genade voortdurend opgetild word in het ontsnappen aan de zwaartekracht. Maar ook al word je door de genade zegt dat we stoppen moeten.
De zwaartekracht.
Ja.